ook het aanbiddingsteam bedanken. Fijn voor de tijd. Ook mooi dat je zo uitstapte, Edwin. Gaaf, leuk om te zien. Ga zo door. Ik ben benieuwd. Ik ben verwachtingsvol. En Marre, ik wil je ook vragen om naar voren te komen. Je had ook iets op je hart gekregen en ik had er wel een klik mee. En dat is misschien wel goed om het even te noemen aan het begin van deze dienst.
Bemoedigd door het lied Let It Rain. Ik zag dit bosje, ziet er een beetje triest uit. En toen viel er een blaadje en dat viel mijn oog op. En ik dacht, zo is het eigenlijk ook bij ons. Soms zijn we een beetje door. En dan vallen de blaadjes, misschien is er verdriet. En toen kreeg ik de indruk dat het wel een beeld is waar de Heer ons mee wil bemoedigen. Dat als dit bosje water krijgt, dan kan het soms verrassend opknappen. En ik wil ons met elkaar aanmoedigen. Soms ben je gewoon een beetje dor, heb je te weinig water. En ik denk dat de Heer ons aanmoedigt om bij Hem te komen drinken. En soms is dat ook een besluit om bij Hem te komen. Want soms giet God niet vanzelf water over je uit, maar moet je bij Hem neerknielen en gewoon water drinken. Net zoals de Gideonsbende. Het water kwam niet naar hun. Zij moesten naar het water toe gaan om te drinken. En ik wil gewoon ieder aanmoedigen, ga bij de rivier zitten. Ga drinken van het levend water.
Ja, mooi. Bedankt. Goed om ook zoiets te delen en ook met elkaar zo bemoedigd te worden. Ja, ik was bezig in de voorbereiding van, Heer, wat wilt u zeggen? Wat wilt u spreken? En toen werd ik ook bepaald bij het onderwerp, wanneer God komt, is ons hart er dan klaar voor? En ik geloof dat dat een belangrijke vraag is. We leven in het leven en dan maken we verschillende dingen mee. En dan zijn er van die momenten dat we God ervaren, dat God dichtbij komt. En die momenten zijn mooi en die zijn ook om te koesteren. En dan is de vraag van, wat doen we met die momenten? Rennen we dan weg? Gaan we ons verstoppen? Of openen we ons echt onze harten? En wat God wil, is dat we echt onze harten openen. Dat we zeggen, ja Heer, doe met mij wat u wil. En dat is niet altijd even makkelijk. Want we zitten met onze gevoelens. En onze gevoelens die spreken ook en die zeggen van, nou, daar heb ik nu geen zin in. Ik heb nu geen tijd, ik heb een andere agenda. Alleen, God verlangt ernaar dat we ook fijngevoelig zijn voor die momenten. Dat we die opmerken, dat we die erkennen. En als we, ja, we zijn christen en misschien zitten we al 20 of 30 jaar in de kerk. En dan kan het zo vanzelfsprekend zijn dat we God ervaren. Maar dat is het niet. Hè? Het is iets unieks, het is iets bijzonders. We maken contact met de hemel. We maken contact met de persoon die voor ons is gestorven aan het kruis. En dat is niet iets om lichtzinnig over te doen. Het is zo kostbaar dat we contact mogen maken met degene die ook de aarde heeft geschapen. Die jou en ik hebben geschapen. En dat is zoiets moois. Zoiets gaafs. En Joram, je hebt een boek geschreven. En ik wil ook iets voorlezen uit dat boek. Ik heb het boek zelf gelezen. Het is een aanrader. Dus voor degenen die het boek nog niet hebben, koop het. En ik wil iets lezen wat staat op bladzijde 14. En dat sluit ook wel aan waar ik het vandaag over wil gaan hebben. Het is heel kort. En er staat, als God vragen stelt, heeft Hij geen informatie nodig, maar ons hart. Want pas als we Hem alle stukken geven, kan Hij ons gebroken of verdeelde hart herstellen. Ik vond dat iets moois. En er staan natuurlijk meer mooie dingen in. Maar ook als we het daarover gaan hebben, over van, als God komt, wat doen we ermee? Dan is het zoiets van, het gaat er niet om dat Hij zozeer informatie van ons wil weten, want hij kent ons. Maar het is meer dat als die vraag aan ons stelt, dat er ook een zelfreflectie kan plaatsvinden. En in die zelfreflectie gaan we ook over onze eigen leven nadenken. En dan komen we achter van, hé, ik dien hier of daar nog, daarin nog te veranderen. En daarin is er ook een grote sleutel. En dat is belangrijk. Ik wil met jullie gaan naar Genesis. En ik wil een aantal momenten wil ik lezen waaruit een contact is tussen God en de mens. En we lezen in de Bijbel verschillende momenten dat God spreekt tot de mens. En dan zien we ook dat de mens niet altijd dezelfde reactie geeft en heeft. Dan gaan we naar Genesis 3, vers 8 tot en met 13. Genesis 3, vers 8 tot en met 13. Stukje met Adam en Eva. Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. We zien hier een interactie tussen God en de mens. En de mens heeft op dat moment gezondigd. En in plaats van het eerlijk toe te geven, in plaats om zelf verantwoordelijkheid te nemen, dan zie je eigenlijk dat de schuld wordt afgeschoven. We zien eigenlijk dat Adam die wijst naar Eva en Eva wijst weer naar de slang. En er is zoveel kracht in als wij geraakt worden door God en als we tot besef komen, hier dien ik in te veranderen, dat we dat ook toegeven. Dat we ook zeggen van, Heer, ja, inderdaad, ik ben fout geweest, ik ben verkeerd geweest. Heer, wilt u mij herstellen? Wilt u mij genezen? En ik wil veranderd worden. En er is nog een stuk. En dan lezen we in Lucas 24. En dan zien we ook een reactie wat twee mensen hebben. Lucas 24. Lucas 24 vanaf vers 13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet, en 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hun mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze sommig gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtige profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. We leefden in de hoop dat hij diegene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Maar de Messias al dat, moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al die schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarin ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood en sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd ontrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Tot zover. Hier zien we dus een gedeelte dat er twee mensen zijn en die lopen en die wandelen en die zijn onderweg. En daar is Jezus, maar ze herkenden hem niet. En wat ik hoop is dat wij met elkaar een leven kunnen leiden dat we hem wel herkennen. Dat we hem wel, dat we naar hem op zoek gaan. En dat als hij zich openbaart, dat we niet blind zullen zijn. Maar dat onze ogen geopend zullen zijn. En laat dat ook het gebed zijn in onze harten. Van: Heer, ik wil daar dat moment niet voorbij laten gaan. Dat ik het pas later doorheb. Dat ik terugkijk. En dat ik het niet heb goed mee om ben gegaan. We kennen denk ik allemaal wel die momenten dat het bijzonder is of uniek is. Waar we ervaren: ik ervaar nu om naar God toe te gaan. Een tijd geleden was ik achter de computer en ik was gewoon bezig. Maar er was dat moment, dat plotseling moment dat ik ervaarde: God roept mij nu om tijd met hem door te brengen. En het was niet gepland. Het was spontaan, maar ik ervaarde: nu is het moment om dat te doen. En gelukkig herkende ik dat moment en ik nam tijd met God en ik had een fijne tijd met God. Maar er zijn ook momenten dat ik er te weinig bij stilsta. En dat is zo jammer, want God wil dingen zeggen tegen ons. Hij wil dingen openbaren, hij wil communiceren, hij wil een relatie met ons hebben. En als wij een gesprek hebben met een vriend, en die vriend deelt hele persoonlijke dingen met ons, dan willen wij daar ook niet zomaar lichtzinnig over doen. Dan willen we daar niet zomaar op een ander onderwerp opstappen. Omdat we beseffen: die vriend die zit in moeilijkheden of die zit met een bepaald probleem. Het is nu het moment om te luisteren of het is nu het moment om advies te geven, hè, wat je dan ook ervaart op dat moment. En zo is het ook als wij contact hebben met God. Hij wil dingen zeggen, hij wil dingen tegen ons communiceren. En laten we dat niet zomaar weggaan. Maar laten we stilstaan ook bij die momenten. Wie van jullie kent het programma Story of My Life op RTL 4? Ik zie daar een aantal handen inderdaad. Het is een programma waarin dan een echtpaar is dat vaak, twee mensen, en die worden ouder gemaakt. En dan worden ze de eerste keer worden ze iets van 25 of 30 jaar ouder gemaakt. En dan zijn ze rond de 65. En dan worden ze nog een keer ouder gemaakt en dan zijn ze 85 of 90. Dus die zie je eigenlijk twee momenten dat echt, er is ook een team van specialisten, die bewerkt eigenlijk hun gezicht. En dan zie je echt dat ze een stuk ouder zijn. En dan is dan ook een moment dat ze zichzelf in de spiegel mogen kijken. En dan zien ze echt dat hun gezicht een stuk ouder is geworden. En het idee achter dat programma is ook van om een beeld te geven van hoe is het moment als je dan inderdaad een stuk ouder bent. Hè? Hoe zou je dan eruit komen te zien? En dan proberen ze ook aan de hand van beelden van voorouders, proberen ze dan ook een beeld te scheppen van hoe zou dat dan zijn. En dan wordt ook in dat programma wordt de vraag gesteld van, hè, als je dan op die leeftijd bent, bijvoorbeeld 90... wat zou je dan tegen de ander willen zeggen? He, waar ben je dankbaar voor? En dan zie je dat er best wel ook een emotioneel moment ontstaat. Omdat je kijkt naar elkaar en je beseft van wow, dan zijn we zo. En dan Het is een uniek moment natuurlijk, hè, als je dat mee mag maken met z'n tweeën, hè, dat je dat hebt. En ik zat er zo over na te denken en ik dacht, als wij ook komen op dat moment dat we ouder zijn, hè, en als we dan terugkijken, dan zou het zo mooi en fijn zijn dat we kunnen terugdenken, ook aan dankbaarheid, dat we die momenten met God hebben gehad en dat we die momenten ook hebben herkend en dat we daar goed mee om zijn gegaan, mee om zijn gesprongen. En een voorbeeld van een persoon die daar ook goed mee is omgegaan, dat is Maria. En laten we lezen in Lucas 1, vers 31. Lucas 1 van 31 tot en met 38. En dan staat er dat dan een engel ook dan tegen Maria zegt: luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niks onmogelijk. Maria zei: de Heer wil ik dienen, laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. En we zien hier dat Maria hier op de juiste manier op reageert. En wat haar eigenlijk overkomt, dat kan je eigenlijk niet bevatten. He, dat past eigenlijk niet in je hoofd. He, dat je zwanger gaat worden, terwijl je eigenlijk helemaal geen gemeenschap hebt met een man. Maar zij herkent dat moment. En zij zegt van: Heer, doe met mij wat u wil. En dat is zoiets krachtigs. En tijdens deze dienst, toen noemde jij, Edwin, ook met kom. Hè, het woordje kom, hè, dat we de Heilige Geest uitnodigen. En het woordje kom heeft maar 3 letters, maar er zit zoveel kracht in als we dat ook zeggen tegen de Heilige Geest. Heer, kom, doe uw wil, doe uw werk in mij, doe uw wil in ons. Het is zo krachtig als wij dat ook als gemeente kunnen zeggen tot God. Van: Heer, we willen meebewegen met u. En het is ook zo mooi, hè, dat er ook, hè, komt God's meeting place. Hè, ook een avond waar we eigenlijk zeggen: Heer, doe uw wil. Heer, we willen de avond aan u overgeven. We willen het apart zetten. Hè, en ik zeg niet dat we dat niet op andere momenten doen. Maar het is mooi dat we ook zo'n moment pakken met elkaar door de weeks. We hebben nog niet zo lang geleden ook een weekend met elkaar gehad. He, een evangelisatieweekend. En tijdens dat weekend vond ik ook zo mooi dat er ook op een gegeven moment ook een plaatje werd op de beamer neergezet, he, van iemand die al haar dvd's had weggedaan. En er zit zoveel kracht van een bepaalde radicaliteit. He, van: ik wil het oude niet meer. Ik besef dat is niet goed voor me. En die maakte een hele bewuste keuze. En tijdens het weekend had ik ook een gesprek op een gegeven moment met iemand. Gebeurde heel spontaan. En dat weekend, dat waren ook vele nationaliteiten bij elkaar. Er waren mensen uit Zwitserland. Echt, het was best wel bijzonder dat er ook mensen uit het buitenland ook hier waren. En ik had ook een gesprek met iemand en die kwam uit Engeland. En die vertelde eigenlijk zijn levensverhaal, dat hij... Ik stond daarachter, ook samen met Driek was dat toen. En die vertelde van dat hij was niet christelijk opgevoed. En het was op een gegeven moment zo dat hij functioneerde, dat hij actief was als een DJ. En daar verdiende hij zijn geld mee. En hij was daar helemaal... Hij zat er helemaal in. En hij gebruikte drugs en hij ging ook achter de alcohol. En hij zat helemaal in die cultuur. En het was zelfs zo dat hij vertelde van... Als hij niet bezig was met die muziek... Als hij... Het is meestal dancemuziek, trance, harde muziek. En hij zei, als ik even niet ermee bezig was... Dan kreeg ik eigenlijk hoofdpijn. Dus dat laat wel zien hoe diep hij erin zat. Dat hij was er zo actief mee bezig dat hij eigenlijk een soort van afkikverschijnselen had als hij er even niet mee bezig hield. En hij werd op een gegeven moment gegrepen door God. En dat hij merkte van, God vraagt van mij om ermee te breken. En ik merkte aan hem dat hij ermee had gebroken en hij merkte... En je zag aan alles, hij had een vrijheid ervaren. Hij had een ruimte ervaren in zijn leven. En hij zei ook van, ik merkte gewoon, het kan niet zo zijn dat ik nog een beetje hou en dan toch nog God ga volgen. Omdat hij besefte van, als ik er niet radicaal mee breek, dan gaat het toch weer trekken. Dan is de kans te groot dat ik er weer in terugval. En ik vond het een heel mooi en persoonlijk verhaal van iemand die zei van, ik besef, ik heb Jezus nodig. Ik besef hoezeer ik die liefde en kracht nodig heb in mijn leven. En het kan niet zo langer zijn dat ik een dubbel leven ga leiden van nog een beetje van God en een beetje van de wereld. En er zat zoveel kracht achter. En ik geloof dat het ook voor ons allemaal geldt als wij... werkelijk meer willen zien van God. De kracht van, ik zeg ja tegen God. En niet een beetje, maar helemaal. En dat is een worsteling, dat is een strijd. Dat herken ik ook bij mezelf. Maar er zit zoveel kracht achter en power. En laten we ook diezelfde hartsgesteldheid hebben. Dat we dat kunnen zeggen met elkaar. Het is zo goed om ook te beseffen dat we leven in die geestelijke wereld. He, dat er een strijd gaande is tussen licht en duisternis. He, we kunnen zeggen, ja, er is alleen maar een natuurlijke wereld. Omdat, ja, dat is het enige wat we kunnen zien. Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk ook over die geestelijke wereld. He, er staat zelfs ook een tekst, en jullie hoeven niet op te zoeken, maar er staat dan... in Hebreeën 11 vers 3 daar staat, door het geloof weten wij dat het heelal door het woord van God gemaakt is. Dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. Er staat niet dat het onzichtbare uit het zichtbare is voortgekomen. Nee, het zichtbare is door het onzichtbare voortgekomen. En ja, het heeft gewoon invloed, ook... op een gegeven moment zei ook iemand van, ik heb vroeger de film It gekeken. En dat is een horrorfilm. En die persoon zei, dat heeft zoveel invloed op mij gehad. Daar heb ik echt nachtmerries nog van gehad. En het is ook goed om daar bewust van te zijn. Van waar we mee omgaan, daar worden we mee besmet. En laten we ook het vasthouden. Het goede, het reine en het pure. We lezen ook dat in de Bijbel wordt gesproken dat er staat van, hè, dat Jezus terugkomt. En we weten niet het moment, maar we weten wel dat hij terugkomt. En daarin dienen we waakzaam te zijn. En ik weet niet of jullie het hebben gevolgd, maar er was ook dus een theorie... dat er een opname zou plaatsvinden 23 september 2017. Dus hè, dat was dus gisteren. En er was dan een bepaalde theorie. Er werd dan gezegd dat... dat had dan te maken met openbaring 12 vers 5. Ja, daar staat dan, en ze baden een mannelijke zoon die al de heidenen zouden hoeden met de ijzeren roede en haar kind werd weggerukt door God en zijn troon. En er was dan ook een andere persoon die zei van nou, de stand van de sterren, en dat is nu zo bijzonder, zo uniek, dat is het teken. En we hebben dat vaker gezien, dat mensen zeggen, nu is het moment, dit is de datum. En we moeten daar zo voor oppassen dat we daar aan vasthangen, dat het moment wordt. En dan vond ik ook wel mooi wat Jaap Dieleman zei. Die zei, als we eigenlijk aan datesetting doen, dan maken we eigenlijk twee cruciale fouten. Het ene fout is dat we ons zo gaan richten op die datum, dat wat er voor die datum gebeurt, dat we dan niet waakzaam meer blijven. Want we hebben die ene datum in gedacht, terwijl Jezus ook in theorie ook daarvoor nog zou kunnen komen. En in de Bijbel staat dat we voortdurend waakzaam dienen te zijn. En het andere dat hij zei is van, dan gebeurt er niet. En dan krijg je natuurlijk heel veel spotters die zeggen van, ja, zie je nou wel. En dat eigenlijk ook het gemeenschappelijke gevaar is van, ja, het gebeurt toch niet. Terwijl de Bijbel ons oproept om ook waakzaam te zijn. Dat Jezus, dat ook in de Bijbel staat, voor degene, ik zal even kijken waar dat dan staat. In Openbaringen 3 vers 3. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief. En gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Oftewel, als wij niet waakzaam zijn, dan zal het voelen als een dief in de nacht. En dat willen we ook voorkomen met z'n allen. Hoe is ons hart? Is ons hart hard door de dingen van ons leven, door de teleurstellingen, door wat we hebben meegemaakt? Of is het zacht en is het flexibel en kan hij bewegen? Zo een belangrijke vraag. En dan is het ook goed om naar jezelf te kijken van, hoe staat het met mij? Heb ik nog inderdaad die eerste liefde? Dat ik vol ben, dat ik enthousiast ben over de liefde van God? Of is het afgezwakt? Hoe staat het daarmee? En het gevaar is dat we door de loop der jaren dat we minder enthousiast worden of minder passievol worden. En de kunst is om dat vlammetje, dat het hoog blijft, dat het vuur blijft branden in ons. En daarom is het ook goed om zo met elkaar te zijn, dat we elkaar kunnen stimuleren, dat we elkaar kunnen helpen, dat we elkaar kunnen ondersteunen, dat we elkaar kunnen bemoedigen wat jij meegemaakt met God. Niet om zelf op de borst te kloppen, maar om de ander te bemoedigen van, hé, het is mogelijk om die relatie met God te hebben, om ook te blijven groeien in die relatie met God. Er is op een gegeven moment een crisis ook geweest. Die hebben we allemaal wel gevoeld in 2008. Een grote financiële crisis. Wat eigenlijk is begonnen in Amerika en ook Europa heeft er last van gehad. En er was op een gegeven moment ook een persoon, die heette Cal Bass. Een Amerikaan die woont in Amerika. En er waren een aantal mensen en die hadden ook de crisis zien aankomen. Die zagen, er is wat aan de hand. Sommige mensen hebben het zien aankomen en sommige mensen was het een schok. Maar hij was een van diegenen die het zag aankomen en die heeft ook maatregelen toegenomen. En ik las eigenlijk nog niet zo pas geleden een interview ook met deze man. En die zei, ik zie op dit moment iets in China wat mij best wel verontrust. Ik zie daar eigenlijk een grote financiële bubbel. En hij zei van, nou, Ik schat best wel grote kans dat tussen november 2017 en juni 2018 dat daar ook die bubbel gaat barsten. En dat niet alleen China daar last van gaat hebben, maar ook de rest van de wereld. En nou, ik weet niet of hij gelijk gaat hebben. Hè, hij kan het ook mis hebben. Maar hoe dan ook, we dienen waakzaam te zijn. We dienen dicht bij Jezus te blijven. We dienen een hartsgesteldheid te hebben van wat er ook met mij gebeurt, wat de toekomst ook gaat brengen. Hè, we kunnen niet alles voorzien. Hè, soms, ja, moeten we ook eerlijk zijn, dan gaat de gezondheid achteruit of iemand overlijdt. En dat zijn best wel heftige dingen. En dan is ook de vraag van, hoe gaan we er dan ook mee om? En ik heb ook gemerkt in mijn leven van de momenten van teleurstelling. De momenten dat het niet loopt zoals je wil. En ik moet ook eerlijk zeggen, als die momenten gebeuren, dan vind ik het soms extra lastig om mijn hart open te stellen naar God. Omdat ik dan eigenlijk merk van, ja, ik heb er nu eigenlijk niet zoveel zin in. Ik zit nu niet lekker in mijn vel. En ik wil me eigenlijk dan terugtrekken. Terwijl juist ook in die momenten, vraag God van mij, kom nou bij mij. Ik wil je vullen, ik wil je genezen, ik wil je ondersteunen. Wanneer het goed gaat en dat je eigenlijk op die berg zit, dan is het vaak makkelijker om naar God toe te gaan. Maar de momenten dat het moeilijk is, dan heb je zoiets van, ja, waar is God in die momenten? Waar is God wanneer ik het eigenlijk ervaar alsof ik in een woestijn zit of in een dal zit? En dat is denk ik ook de uitdaging voor ons allemaal. Dat ook wij in die momenten dat we blijven kiezen om toch naar God toe te gaan. We lezen in de Bijbel ook het verhaal van Jona. Hij wordt geroepen door God. En hij krijgt een lastige opdracht. En je ziet dan eigenlijk, wat hij dan doet, is dat hij wegrent. Dat hij de andere kant op gaat. En het gevaar is zo dat als wij ons hart hard wordt, dat we niet meer op de juiste manier gaan reageren op die roeping van God. Dat verlangen wat God heeft. En ik geloof dat in ieder van ons wordt voorbereid. Ook op die momenten dat we iets kunnen zeggen tegen een ander. Een bemoedigend woord kunnen geven. Of iets profetisch kunnen doorgeven. Het hoeft misschien niet altijd zo groot en massaal te zijn. Maar die momenten in ons leven vormen ons hart. En als we daar goed mee omgaan, dan hebben we ook iets te bieden naar de ander toe. En laten we ook die momenten niet onderschatten. Dat wij een weg gaan met God. En ik merk ook zelf van, je wil soms zo graag, wil je gelijk ergens zijn. En dan is het soms heel frustrerend dat het langer duurt dan je had verwacht. En dan is het ook de kunst om ook als het langer duurt, als er eigenlijk frustratie gaat ontstaan en irritatie, dat je dan toch dat doel voor ogen houdt. En ik merk ook zelf van, de realiteit is dat het soms vaak langer duurt dan je wil. En dat is ook het leven. Van, dingen lopen gewoon soms langer. En die eerlijkheid, daar zit ook de kracht in, als we dat erkennen. Gewoon, het loopt niet altijd op rolletjes, of het loopt niet altijd op roze geur en maneschijn. Dat zien we misschien in de Hollywoodfilms. Maar als we kijken naar de realiteit van alle dag, dan zitten we soms in dat dal. En dan zit er zoveel kracht als we naar God toe gaan en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik snap het niet allemaal, ik begrijp het niet allemaal en ik wil heel graag dat het anders is. Maar toch kies ik ervoor om naar u te gaan. Omdat u het antwoord bent. Omdat u het leven bent. En ik wil ook gewoon zometeen gewoon een gebed uitbidden. En ik wil gewoon je vragen om je hart open te stellen en ook zelf af te vragen van, hoe zit het met mijn eigen hart? Als ik terugkijk naar de afgelopen weken of maanden, is mijn hart dan hard geworden? Of is het nog open en is het vormbaar door God? Kan ik zeggen van, als God komt, ja, dan wil ik ja zeggen. En dan wil ik mijn hart openstellen. Het is ook goed om in deze momenten dat we bij elkaar staan en zijn, dat we ook naar onszelf kijken van, hoe is het daarmee? Want in die openheid en eerlijkheid, daar zit de kracht. En de omstandigheden hoeven niet te regeren over ons leven. We hebben ook een bepaalde vrijheid die we mogen nemen van, Heer, hoe dan ook, ik kies ervoor om naar u te gaan. En laten we daar ook ja tegen zeggen. En ik wil vragen of als het aanbiddingsteam naar voren komt. Ja, bedankt. Misschien kunnen we ook beginnen met de nummer Dit is mijn verlangen. Dat is een mooi nummer en van daaruit kunnen we verder gaan. Yes, Lord. Ja, Heer. Heer, we willen bij u komen. Heer, we willen bij u komen, Heer, zoals we zijn. Heer, in de situatie waar we ons bevinden. Heer, ik bid voor een ieder. Heer, ik bid om open harten. Heer, zodat u kan bewegen, zodat u kan spreken. Heer, beweeg. Heer, raak aan. Heer, ga dieper in ons. Heer, en o, in heel ons hart. Heer, dat we ons openstellen. Heer, ik, Heer, niet langer meer verstoppen. Heer, niet langer meer wegrennen. Heer, niet langer meer zoeken in andere zaken. Heer, in zonde. Heer, maar dat we naar u toe gaan. Heer, ik bid om nieuwe honger uit, Heer, in ons leven. Heer, niet een klein vlammetje. Heer, maar een groot vlam in ons hart, dat brandt voor u. Heer, dat brandt voor u alleen. Heer, ik spreek leven uit over in ieder. Heer, ik spreek voorspoed uit over in ieder. Heer, ik spreek doorbraak uit over in ieder. Heer, leven, 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 leven. Heer, dat we zullen leven in al wat u heeft bedoeld, wat u voor ons heeft. Heer, we strekken ons uit naar u. Heer, we zeggen tegen u, kom in ons leven. Heer, Heer, we willen u. Heer, we willen u. Heer, u alleen. U alleen in onze harten. Heer, niemand anders op de troon van ons hart. Heer, dan u alleen. Spreek maar tot God. Zeg maar wat op je hart is. Wat je tegen hem wil zeggen. Dit is ook jouw moment met God. En laat schaamte en schuld je niet tegenhouden. Je bent zo welkom. Je bent zo welkom bij de Vader. Hij omarmt je. Hij geeft ons allemaal elke keer weer een nieuwe kans. En als je op een gegeven moment ook zoiets hebt van ja, ik ervaar dat het goed is om naar voren te gaan. Neem dan ook die vrijheid. Er zijn ook gebedswerkers. Die willen voor je bidden. Maar vooral open je hart. Open je hart.